Goedemorgen. Mag ik de eerste erop? Je hebt de plaat gezien. De eerste beeld. Het eerste beeld. Het is een beetje ver weg misschien. Wie herkent dit schilderij? Ja? Zeg het maar. Dat klopt. En wie heeft hem geschilderd? Rembrandt, heel goed. Mag die iets dichterbij? Wie zie je hier? We kennen het verhaal, dus het is makkelijk inkoppen deze vraag. Roep maar wat. Je ziet een vrouw. In wit gewaad, let op. Inderdaad. En wie is Jezus? Deze? Ja, dat is Jezus. En wat is het verschil met de andere? Hij is langer. Ja, hij is langer geschilderd. En wat doet zijn hand? Ligt bijna bij zijn hart, hè? Ligt stil. En wat doet de handen van de andere mensen? Beschuldigen. Ja, prachtig geschilderd, hè? Je kan een inbeeldingsvermogen, kan je het erin zien. En het is een heel bekend verhaal. Waar Jezus voor een dilemma staat. Hij staat voor een dilemma. Veroordelen of vrijspraak. En in deze situatie, dit verhaal, wordt in Johannes geschreven vlak voordat Jezus gaat lijden. Hij is eigenlijk onderweg naar Jeruzalem en hij heeft die keus gemaakt om te gaan. Alleen hij voelt de dreiging in de hemel. Als je een keus maakt, kan er dreiging op afkomen. En de dreiging is, we pakken je. We grijpen je. We vermoorden je misschien wel. En Jezus voelt het. En hij besluit een tijdje in Galilea te blijven. Want daar is het veiliger dan in Judea. En dan komt er een feest aan. Eén van de grote feesten in die tijd. Weet jullie welk feest dat zou zijn? We denken bij het Pasen bijna, hè? Maar het is het Loofhuttenfeest. Het is één van die grote feesten die de Joden vieren. Zoals wij Kerst en Pasen en Pinksteren vieren. En op het Loofhuttenfeest is Jeruzalem vol van mensen. 8 dagen lang is er feest. Wonen ze in loofhutten. En wat gedenken ze? Ze gedenken dat God 40 jaar in de woestijn voor hen gezorgd heeft. Hun niet losgelaten heeft. Ondanks dat ze misschien wel eens jammerden en klaagden. Ze zingen. Ze dansen. Ze feesten. Ik geloof dat het er bundig aan toe gaat. De stad, moet je voorstellen, is verlicht. En de tempel ligt er bovenuit. En elke ochtend gaan de priesters omhoog. En putten ze water bij de bron Sideoam. En ze nemen het mee in een vat naar de tempel. En dan komen de broers bij Jezus. En de broers zeggen, kom, we gaan naar het feest. Het feest moet u vieren. Maar zijn broers geloven niet meer in hem, staat er geschreven. En Jezus besluit niet te gaan, samen met hen. Maar op enig moment komt er een besluit in zijn hart om toch naar Judea te gaan. Hij komt halverwege het feest, heimelijk staat er. En weet je wat hij gaat doen? Hij gaat naar die tempel. En wat doet hij daar? Daar onderwijst hij het volk. Dat is zijn roeping. Het koninkrijk van God onderwijzen en nabijbrengen. Tot ergernis van de schriftgeleerden. Hoe kan deze man, niet opgeleid in een wet, het volk leren? En waarom komen al die mensen naar hem toe? Ze moeten naar ons komen. Je voelt de jaloezie, de boosheid en de wrok bij ze. En dan, op die laatste dag, precies op die dag, dan staat Jezus op. En hij zegt niet wat, hij roept het uit. Kan je het voorstellen, in die tempel, dat hij gaat staan. Hij wordt gezien en hij praat niet fluisterend. Hij roept het uit en zegt, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Hij verkondigt de toekomst. Hij zegt, kom naar mij. Drink bij mij. Daar ligt de werkelijke kracht. Daar ligt de veerkracht waardoor je kan opstijgen. Daar moet je drinken. Daar moet je het vandaan halen. En dan zal die geest het doen vloeien vanuit je binnenste naar die ander toe. Jezus roept het uit over die geest die gaat komen. Die heilige geest die gaat komen waar wij nu in gedoopt zijn. Die geest gaat stromen in je innerlijk als je bij mij komt. En wat vertelt Jesaja over deze prachtige geest? Want ik probeer me in te leven wat die geest in ons doet. Jesaja profeteert over Jezus. Maar ook over hoe die geest in ons wil werken. Het is een geest van wijsheid en van inzicht. Het is een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Dat is die wonderlijke geest die in jou en mij wil werken vanuit het komen naar Hem. Dorst je daarnaar in deze tijd, coronatijd, nog dieper lockdown, 's avonds niet naar buiten mogen en dan eigenlijk wel naar buiten willen terwijl je misschien nooit naar buiten gaat. Ik heb al vele honden voorbij zien komen. Houden we het nog uit? Of bepaalt dit alleen maar ons denken en ons leven? Waar dorst ik werkelijk naar in deze situatie? Is dat Heer, dan wil ik komen tot u. Ik wil nabij u zijn. Ik wil drinken uit uw bron, waar goed uit ontspringt. Ontferming, maar ook wijsheid en inzicht en kracht. U bent het met uw geest altijd aanwezig. En daar wil ik me op richten. Dat wil ik de aandacht geven in deze tijd. En dat zijn dus geen oplossingen, kant-en-klare antwoorden of gelijk krijgen. En na deze preek, hij was heel kort van Jezus, enkele woorden. Hij stond op, hij riep het uit over die geest. Dan wordt het avond. De nacht komt. Het feest loopt ten einde. Nog één nacht te gaan. En wat gaat Jezus dan doen? Johannes 8 vers 1. Jezus echter gaat naar de Olijfberg. Kan je het voor je zien? Hij wandelt die berg op. Weg van de stad. Weg van het gevaar in die stad, want ze willen hem grijpen. En als hij op die berg zit, ziet hij die stad liggen. Hij kijkt naar die stad, Jeruzalem. De gemeente als beeld. Hij ziet die stad. Prachtig verlicht en een prachtige tempel. En het feest wordt uitbundig gevierd. Misschien wel te uitbundig, blijkt straks. Zal hij denken, is dit nu het feest wat u bedoelt op deze manier? Of zal hij dat ook wel eens in onze tijd denken, over onze feesten? Ik geloof dat hij heel bewust die berg op gaat, die Olijfberg. Daar is hij in Gods sfeer, in Gods hand, in Gods aanwezigheid. En daar past hij toe, wat hij net heeft gezegd, dat geloof ik. Want zo werken woorden. Die woorden past hij toe in zichzelf. Hij gaat naar God, de bron van het levend water, ook voor hem. Hij is een voordeel, daar drinkt hij, daar krijgt hij kracht, daar krijgt hij moed, daar krijgt hij verfrissing. En dan maakt hij zich klaar voor de komende dag. En wat zal hij op die berg doen? Bidden voor zijn stad en voor de gemeente? Bidt hij voor zijn discipelen? En bidt hij voor zijn eigen ziel? Want hij weet die tijd gaat komen zometeen, hè? Hij weet dat hij gaat lijden. Maar hij weet niet hoe. Dat is niet ingevuld. Wij weten hoe het ging. Maar het is voor hem niet ingevuld. Bidt hij voor zijn ziel? Want die tijd is nabij. En dan blijf ik het jullie vragen. Heb jij een Olijfberg? Een berg waar je opklimt, zo nu en dan. En dat is niet een schietgebedje in de keuken of in mijn auto. Dat zijn andere gebeden. Een olijfberg is een plek waar je even bent. Met de Heer. In zijn sfeer. In zijn aanwezigheid. Die je dan opzoekt in bepaalde benauwde situaties. Het is een plek waar ik meer luister dan praat. Het is een plek van stilte. Een plek soms van waken. Soms een plek van dingen bevechten in je leven. Soms een plek van bevragen. Wat wilt u? Waar wilt u heen? En dan weer stilte. Dat is de plek waar je veerkracht krijgt. Waar je ruimte krijgt. Waar je je vleugels daarna weer kan uitslaan om te zweven op de wind. En je toe te vertrouwen aan die wonderlijke geest die in je werkt en die aanwezig is. En de ochtend gloort en de nacht is voorbij. En de stad ontwaakt en wordt wakker. En de stad wordt opgeruimd. Scherven, flessen, vuil. Het zal in die tijd niet anders zijn geweest dan ongeveer een jaar geleden bij ons nog. En wat gebeurt er dan? In vers 2, en 's morgens vroeg komt hij opnieuw in de tempel. En al het volk komt naar hem toe en hij gaat zitten en onderwijst hen. Wat me opvalt is dat Jezus niet op die veilige berg blijft. Soms blijf ik daar graag even om uit de dreiging als het ware te komen. Hij gaat terug naar de tempel. Hij is daar geroepen om te onderwijzen het onderwijs van het koninkrijk. En ze proeven dat. Het is een leer van een andere geest. Het is de talen van het koninkrijk. En het volk hoort het en ze gaan naar hem toe. Het zuigt. Ze willen dit horen. Want dit is nieuw. Dit is anders. En de fariseërs, ze zijn woest. Al die mensen bij hem en niet bij hen, want zij hebben toch de wet. Zij weten het en zij moeten die wet ook nog eens handhaven. Zoals wij gehandhaafd worden als we buiten na 9 uur op straat lopen. En daar zit hij. En dan gebeurt het volgende. De schriftgeleerden en de fariseërs brengen een vrouw bij hem die op overspel betrapt is. Zie je wie er komen? 2 groepen mensen. Schriftgeleerden en fariseërs. Dit is de enige keer dat Johannes de schriftgeleerden ten tonele brengt. De enige keer. De schriftgeleerden kennen de wet van Mozes van buiten en van binnen van top tot teen. En er staat, hij zit daar, stel je voor, hij zit daar, hij onderwijst jou. En dan staat er, ze brengen hem een vrouw. Die op overspel betrapt is. Met een andere man het bed gedeeld. De Bijbel moet je tegen jezelf inlezen. Heb ik al een keer eerder gezegd. Stel je voor. Ik sta hier te prediken. En ik ben niet Jezus. En er komt iemand binnen. Met een vrouw. Of een man. Die wordt zo naar binnen gesleurd. Hier. Die wordt hier zo in het midden gezet. En die heeft overspel gepleegd. Die heeft een misdaad begaan. Die heeft iemand doodgeslagen. Die heeft kleinere misdaden misschien wel gedaan. Dat kan je je inleven. Wat komt er dan in je op? En zeg niet dat dat altijd geen oordeel is. Dat geloof ik niet. Ik ken mezelf ook. Oordeel ligt dan zo dichtbij. Die vrouw, hoe durft ze? En op dat grote feest van God, is ze helemaal gek geworden? En dan staat er, zij zette haar in het midden. En zeggen tegen Jezus, meester. Nou, dat zie ik ze niet vaak zeggen tegen Jezus. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen zij overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u ervan? En dit zeggen ze om hem op de proef te stellen. En om te zien of ze hem kunnen aanklagen. Ze zetten haar in het midden. Alle aandacht naar die vrouwen. Gaat het nou om die vrouw en om haar zonde? Nee, ten diepste niet. Het gaat om hem. Het gaat om hem op de proef te stellen. Hem te doden, hem te pakken. De vrouw is het leidend voorwerp. En de man zit misschien wel veilig thuis achter de buis. Ja, geen man. En ze willen Jezus buitenspel zetten. Ze zijn hier niet uit om een wet te handhaven ten diepste. Ze zijn bezig met iets voor zichzelf. Ze zijn erop uit om Jezus aan te klagen. En ze gebruiken die vrouw meedogenloos. En toen dacht ik, hoe hebben ze die vrouw op heterdaad dan betrapt? Dan moet je bijna om het hoekje gaan kijken. Laten we eerlijk zijn. Op heterdaad betrapt. Het is een sluw dubbelspel wat gespeeld wordt. En ze gebruiken hun positie voor zichzelf en niet voor onze God. Meester, zei ik al, wat vindt u ervan? Nu plaatsen ze Jezus op de plek van meester, met die wet van Mozes. Een mooie val, een duivels dilemma. Jezus lijkt op aarde vastgezet, want hij heeft twee keuzes. Eén, hij spreekt haar vrij. Maar wat doet hij dan? Dan breekt hij de wet van Mozes. En hij heeft gezegd, ik ben gekomen om de wetten te vervullen. En als hij haar laat vonnissen, dan riskeert hij een aanklacht van de Romeinen. En daarnaast gaat hij in tegen wat hij zelf predikt. Hoe vaak zegt hij niet tegen mensen, tegen vrouwen, ga heen en zondig niet meer. En hij verkondigt, kom bij mij, ik ben zachtmoedig, ik ben nederig van hart. Dat zou niet bij dat vonnissen passen. Weet je, die aanklager, hier die vier fariseërs. Ken je die ook in jouw leven? In situaties dat hij je aanklaagt, hij zuigt. Hij zegt, je doet het fout. Het is je schuld. Het is je fout. En wat doe je nou? En nou, ik kan wel even doorratelen. En wat gebeurt er dan in je? Als je dat merkt in situaties, in kleine momenten van de dag. Ga je mee in zijn prutje en kies je daarvoor? Dan stijg je niet op als een arend. Echt niet. En het gebeurt me echt ook nog wel, jammer genoeg. Maar de Heer komt altijd. Hij komt altijd met, kom tot mij weer. Stijg op naar mij. Ik ben het die het levend water geeft. Naast zelf aangeklaagd voelen, klaag je wel eens een ander aan. Oordeel, veroordeling. Of ben je daar helemaal los van? Ik moet zeggen, als ik net als Jezus wel eens in een fuik zit, een val in dingen die gebeuren, dan kan het bij mij opkomen als een ander mij iets aandoet, iets zegt, iets over mijn kind zegt of mijn man, of iets wat ik niet verwacht, dan kan ik merken dat dat oordeel en die veroordeling in mij gaat werken. En soms nog heel geniepig ook. Het oordeel en de veroordeling wil altijd tussen mensen werken. Het is de vijand die de mensen wil ontbinden in plaats van verbinden. En het is er om jou en mij te ontbinden van elkaar en van de gemeente. En die werkt altijd zo in deze tijd en in die tijd. En misschien nu nog wel dieper. Want als ik naar corona kijk, dan ontbindt het. Dan mogen we mensen niet ontmoeten. Dan mag je niet bij elkaar in de buurt komen. En in de geestelijke wereld is diezelfde vijand bezig om ons van elkaar te verwijderen. En daarin werkt heel vaak een oordeel en een veroordeling door. En wat doe je in je ziel, in je hart, als je dat merkt? Want ik merk dat ook wel eens. En wat gebeurt er dan? Je kan weer twee keuzes hebben. Je gaat erin mee, je gaat in de aardse discussie en je gaat er verder mee in de prut. Of je kiest om naar je olijfberg te gaan. Daar ligt je geheim. Op die olijfberg bij de Heer. En hem aan te roepen. Heer, ik merk dat dit werkt. En ik merk dat ik boos ben. En ik merk dat het... Geef me helderheid. Ik geloof op die olijfberg ontvangen we hemelse ruimte en hemelse helderheid. En in zo'n situatie werkt de Heer meestal met zijn woord. En toen ik in een situatie zag, zei Jezus, 1 Petrus 2, en ik heb het vers niet opgeschreven, geef het over. aan hem die rechtvaardig oordeelt. Het staat geschreven over Jezus zelf, dat Jezus alles overgeeft aan hem die rechtvaardig oordeelt. En die tekst, die paar woorden, maakte een ruimte in me, dat ik weer liefde kon ervaren en ontferming. Dat ik de geestelijke wereld kon zien en ik dacht, ja Heer, dit is de ruimte. Hier ben ik bij u. En zo wil Gods geest altijd werken in vallen waar je in zit, in dingen die er gebeuren. Geef het over aan mij die rechtvaardig oordeelt. En daar staan ze bij Jezus en ze zeggen, wat vindt u? Ze ontlokken dat hij gelijk gaat spreken. Je hoort het, wat vindt u ervan, meester? Dan moet je toch een antwoord geven? Hoe vaak geven wij heel snel een antwoord in een discussie, in plaats van even pas op de plaats te maken en met de Heer in discussie te gaan? Jezus staat er en hij voelt die val echt wel. En hij kent de wet ook. Hij kent de wet beter dit keer dan de schriftgeleerden. Deuteronomium 22 vers 24, dat gaat over het overspel. Dan moet u hen beiden, man en vrouw, naar buiten brengen, naar de poort van de stad. En moet u hen stenigen, zodat zij sterven, en moet u het kwaad uit hun midden wegdoen. Zoek het verschil. Ja, die man, hij is er niet. En wat ik zo mooi vind aan Jezus, hij kent deze wet, hè? Maar hij is stil. Hij zegt niets tegen die mannen. Kijk eens wat er in Deuteronomium staat. Daar staat man en vrouw. En waar is die man nou? Geen weerwoord van hem. Hij weet het. Er is wijsheid van God in zijn geest. Hij weet een aards welis niet een spelletje op aarde. Dat gaat hij niet winnen. Het is een zaak van de hemel op dat moment. Het is stil. En wat gaat Jezus doen? Jullie weten het en toch ga ik het voordoen. Jezus staat daar. Hij staat daar gewoon. En ze zeggen, wat vindt u? Moet je voorstellen dat je daar zelf staat, hè? Aangevallen. Wat vindt u? Je bent geneigd te antwoorden. Jezus bukt. En hij schrijft in het zand. En hij schrijft. En het is stil. En het blijft stil. Hij staat gebukt. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Die vrouw stond daar in het midden. Maar hij maakt die beweging. Dus die mensen worden afgeleid van die vrouw. De aandacht gaat nu naar hem. En ik geloof in het moment dat hij bukt en in het moment dat hij schrijft, dan past hij die uitspraak van die dag ervoor weer toe. Hij gaat naar de bron. Hij gaat naar God, de bron van het levende water. Daar snakt hij naar Gods geest, naar wijsheid, want hij voelt wel dat er een klemzetting is. Dat voelt hij ook. Maar hij weet ook dat Gods geest altijd ruimte wil maken in de wet. Ik zie Jezus niet zeggen, Vader, wat doet u me aan? Ik word hier in een val gezet, moet ik dit ook nog verdragen? Zoiets zou bij mij wel eens langs kunnen komen. Nee, hij zoekt zijn vader in die stilte op. Hij is soms zo anders dan wij nog zijn. En als we zeggen, we willen meer op hem gaan lijken, dan geloof ik dat dat geheim onder andere ligt in het opzoeken van die bron en die wonderbare geest die daar wil werken. En als je dat gaat merken, dat dat werkt, als je die momenten kent en herinnert, dan wil je dat vaker. Dan zoek je het meer op, want dan weet je, daar liggen de antwoorden. Daar liggen de oplossingen en die liggen niet op aarde. Hij geeft het op dat moment over en zijn vader zal spreken. Hij ziet ook wat de mannen beweegt. Hij kijkt echt wel achter hun woorden. Waar zijn ze nou eigenlijk op uit? Overweeg ik dat ook wel eens? Waar zijn die woorden eigenlijk op uit, die de vijand spreekt? Altijd om je te doden, altijd om je neer te halen, om het leven te ontnemen. De les blijft voor mij. Soms moet ik even stil zijn. Bukken en schrijven in het zand. In plaats van gelijk een oordeel of een antwoord klaar te hebben. En er wordt heel veel gespeculeerd over wat hij geschreven heeft. staat ook in al heel veel verklaringen dat hij Jeremia 17 waarschijnlijk geschreven heeft. Maar voor mij en voor Johannes gaat het niet om wat hij heeft geschreven. Anders had Johannes, had hij dat wel opgeschreven. Het gaat me om wat hij doet. En niet om wat hij schrijft. Hij kent de aanklagers. En hij weet dat de aanklagers niet tegen stilte kunnen. Jezus kent de wijsheid van de hemel. Ga nooit met een aanklager in discussie. Want je verandert hem niet. Hij blijft hetzelfde. Toen en nu. Hij heeft gekozen tegen God. Hij heeft die keuzes gemaakt. Je kan hem niet veranderen. Maar je kan hem wel weren met een woord. En dan staat er. En als zij hem dit blijven vragen, richt hij zich op en zegt tot hen: wie van u zonder zonde is, laat die de eerste, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Jezus staat gebukt in dat zand, zie dat voor jezelf. En die mannen blijven vragen: wat vindt u? Wat vindt u er nou van? En wat vind je er nou van? En wat vind je er nou van? Ze zuigen. Hij moet antwoorden. Ze zuigen hem. En ze willen dat hij komt tot een antwoord en een discussie op aarde. Want dan pakken ze hem. Dan zullen ze hem grijpen. En wat Jezus doet op dit moment is zo'n voorbeeld voor ons. Hij richt zich op in zijn lichaam. Maar ook in zijn geest. Hij strekt zijn rug en gaat staan. En hij voelt dat de geestkracht in hem werkt. Hij staat voor Gods zaak. Hij staat voor Gods plan. Hij staat ervoor dat er redding is van de zonde. Hij staat er voor God en niet voor zichzelf. Weet je waarom? Anders hadden die mannen wel de les gelezen. En hij kijkt die mannen aan. En ik denk dat in zijn ogen geen oordeel ligt. En geen veroordeling. En geen uitdaging. In zijn ogen is ontzag voor God. Die geest is vol ontzag voor God. En hij weerlegt deze aanklager met een paar woorden. Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Het is meesterlijk. Het is groter dan je kan beseffen. Het is zo'n wijsheid, een ruimte van die geest op dat moment. Ontvangen in zijn binnenste. En let op, dit zijn niet zomaar woorden die hij ontvangt. Deze woorden komen voort uit de wetten van Mozes. Altijd werkt God met zijn woord en met zijn geest. Dus laten we die woorden bij ons dragen. Want dat is ons wapen tegen elke aanklager. En hij kent de wet. En in de wet staat in Deuteronomium 17 vers 1. Iemand die getuige is, en dat geldt dan voor een zonde of voor een overspel, mag de steen gooien. Degene die de aanklacht indient, moet de eerste steen werpen. Nou, dan moet je nog wel eens nadenken of je een aanklacht indient. Dat staat er zo. En in het moment dat hij klem gezet wordt, krijgt Jezus vanuit deze wet een ruimte. Komt er een ruimte vrij die hiervoor niet zichtbaar was. Dat had je niet verwacht toen die vrouw kwam met die twee keuzes. Dat hier een keuze met de wet en Gods geest bovenuit komt. Wie zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen naar haar. Het is een geheim voor ons leven. Als je wel eens vastgezet zit en denkt ik kan geen kant bij wijze van spreken uit. Dan is er het geheim van Gods geest dat er ruimte kan komen door een woord, door een gedachte, door een stelling, door een vraag. Maar altijd gestoeld op Gods woorden en de Bijbel en al die dingen die daar geschreven staan. Daarmee komt er ruimte en helderheid. Die ruimte merk je dan in die valstrik. En dan merk je dat het ruimer wordt. Dat je opstijgt. Dat je gaat. En vooral dat je loslaat. En niet meer redeneert op aarde organiseert op aarde of constant meer over dingen nadenkt, maar gaat vertrouwen. Vertrouwen op zijn geest, vertrouwen op zijn woord, vertrouwen op zijn aanwezigheid. En wat me opvalt is dat hij zegt, wie zonder zonde is, werpen. Weet je wat hij ook had kunnen zeggen? Jij klaagt aan, jij klaagt aan, jij klaagt aan, dus jij gooit de steen. Nee, hij zet hem in een soort stelling neer. Wie zonder zonde is, die gooien die steen als eerste naar haar. En die mannen horen dit. Het zal er in hun omgegaan zijn. Ze dachten bijna de overwinning te hebben en hem te grijpen. De vrouw is ook nog steeds aanwezig, hè? Wat zal er in haar omgaan? Ik denk doodsangst voor de dood die volgt op de steniging. Met het antwoord, wie zonder zonde is, mag de eerste steen naar haar gooien, houdt Jezus iedereen daar een spiegel voor. Houdt Jezus iedereen hier en thuis een spiegel voor op dit moment. Besef waar je mee bezig bent. Kom tot bezinning. Kijk eens naar je eigen gedrag, je denken, je doen. Ken je diepste overwegingen. Je hoeft ze niet weg te stoppen. Doe dat in plaats van met je vinger wijzen naar de ander. Een spiegel krijgen ze voor. Wie zonder zonde is, mag werpen. Daar liggen de stenen. Zonde. Daar heb ik over nagedacht. Hebben wij nog een zondebesef? Kijk, wij hebben een enkel goede God. En dat hebben we ontdekt in ons volle evangelie. Dat God enkel goed is en geen kwaad. Maar is daarbij het zondebesef soms een beetje op de achtergrond gekomen? Denk je daar nog wel eens voor jezelf over na? Of is God goed en hij vergeeft en we gaan weer verder? Weet je, dan kan je zeggen zonde overspel. Ja, daar heb ik geen last van en ik sla ook niemand dood. Al kan je ook iemand doodslaan in je gedachten. Zonde. We kennen de definitie. We zijn hier heel goed geleerd. Zonde is het Gods doel met je leven missen. En dan voeg ik erbij toe. Dan ga je eigenlijk je eigen doel achterna. En je eigen weg. Geen overleg meer met God in je keuzes. Niet zoeken naar zijn wil, waar hij voor staat. Het is gericht op jezelf. En Jacobus schrijft over de zonde. Let op, iedereen. Iedereen. Ik, jij en u thuis. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart zij de zonde. Iedereen komt deze verleiding op af. Of hij wordt erdoor verzocht, zeggen sommige vertalingen. Door het eigen begeren, de eigen weg, het eigen ik en het eigen belang. Dus dan is het ook in deze coronatijd, nee, in elke tijd. Dat maakt niet uit wanneer je leeft. In elke tijd is het van belang dat je je afvraagt, wat begeer ik nou werkelijk? Wat is het begeren van mijn ziel? Wat is daar bezig? En als ik naar Jezus kijk, dan zingt hij net als David in Psalm 40 vers 9. U wilt te doen, mijn God verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Die zit er altijd weer aan vast, die wetten van God. En hij zegt zelf in Johannes 4 vers 34. Mijn spijze is dat ik de wil doe van hem die mij stuurt en zijn werk volbreng. Dat is wat Jezus begeert. De wil te doen van hem die hem stuurt. En dat is geen weg over allemaal toppen van bergen. Dat is een weg waar heel wat op Jezus afkomt. Waar heel wat tegenin komt. Want kijk eens, zijn broers laten hem zelfs op het laatste moment in de steek. En geloven niet meer dat hij de Messias, de Verlosser is. Jezus zegt, kijk in de spiegel en kijk naar je eigen begeerten. En dan is dat niet zwart-wit, hè? Het is niet altijd dat je alleen niet Gods wil begeert. En het is niet altijd dat je helemaal Gods wil begeert. Er zitten wegen tussen en grijze gebieden. Maar je kan innerlijk kijken, wat begeer ik? Wat verlang ik? Verlang ik gezien te worden? Is er trots? Of begeer ik soms nog om gewoon gelijk te hebben? Begeer ik de hebzucht? Of de roddel, de praat over een ander? Het is een zonde hoor, echt waar. Zelfs corona kan ons begeren inspireren. En dat is niet wat ik wil. En niet voor u thuis wat ik wil. Weet u? God wil verbinden. God wil ons met elkaar verbinden. En naar die mogelijkheden zoeken. En hij zegt, zoek dat op. Laat je niet bevangen door angst. Als ik kijk naar Kaïn en Abel. We kennen het, hè? Kaïn, die ziet dat zijn offer niet gezien wordt. En weet je wat God dan zegt? God zegt, je belager ligt aan je deur. De belager ligt altijd aan je deur. Om je te verleiden tot zonde. En welke zonde dat dan is. En ik hoef dat niet allemaal precies in te vullen. Ik geloof dat de Heer dat zelf aanwijst in je hart. Maar jij mag die vijand gaan zien. En dan zegt hij, jij moet over hem heersen. En lukt dat me altijd? Nee, dat lukt mij niet altijd. Maar wat dan weer, wat je dan doet, als je merkt het lukt even niet, dan ga je naar de bron. De bron van levend water. En daar vind je weer kracht en ruimte. Daar vind je Gods waarheid. Weet je wat er ook wel eens gebeurt, als ik merk dat ik wat anders begeer? Weet je wat ik dan ga doen? Dan praat ik het goed. Dan heb ik allemaal redeneringen waarom het gebeurd is. Dan beland ik wel op aarde. En zie ik niet meer de hemel. En dan is het soms goed om dat van jezelf te zien. Bij Jezus. En bij Jezus is geen veroordeling. Bij Jezus is er op dat moment geen aanklacht. Als je bij hem komt, is er altijd vergeving. En vanuit die vergeving nog een diepere ruimte die openkomt in je ziel. Die mannen kijken in de spiegel. En dan doet Jezus weer iets. Wat doet hij weer? En hij bukt zich opnieuw. En schrijft in het zand. De aandacht gaat weer naar Jezus. Hij beweegt en bukt. En het is doodstil. Dat geloof ik echt. Doodstil. En de vrouw doet haar ogen dicht. Ze gaat die stenen verwachten. Ze gaat verwachten dat zij die dood ingaat. Dat is me wat. Dat moet me wat zijn. Dat kan je bijna niet voorstellen, denk ik. En dan staat er in het volgende vers. Als zij dit horen en in hun geweten overtuigd zijn, gaan zij weg, de een na de ander. Te beginnen bij de oudste, tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Letterlijk staat er, hun geweten wordt vermaand. Hun geweten wordt weerlegd. Dan denk je, nou dat is een mooi proces. Als je geweten weerlegd wordt of vermaand, dan is dat vanuit Gods geest een proces wat je naar de ruimte wil brengen en naar de Heer wil brengen. Maar wat gebeurt er bij de mannen? Zij keren zich af. Weet je wat ik denk? Als je Jezus, het licht, echt ontmoet, dan komen die zonden aan het licht. Bij deze mannen ook. Ze gaan uiteindelijk weg. Ze beseffen heel goed dat er nog zonden zijn. Jezus kent de diepste motieven, de verkeerde verlangens. En in het licht komt er een oordeel tussen macht en mens, tussen goed en kwaad. En komt er geen aanklacht, maar komt er redding en ruimte voor je. Dus er zijn twee keuzes bij zoiets. Een inkeer en hem volgen en met hem meegaan, of weggaan en Jezus achterlaten, weggaan bij hem. Werkt dat soms ook nog in situaties dat je wel eens afkeert van de Heer, als hij je vermaant, als hij je terecht spreekt? En weet je, wij hebben er altijd een beetje zwaar beeld bij, hè? Dan komt die aanklacht in Nederland zo naar boven. En die zonde en het zware. Maar Jezus is er altijd op uit om ons in de ruimte te brengen. Om ons vrij te maken helemaal voor hem. Als we dat nu zien, als hij eens wat zegt, dan is dat toch niet zo erg. Want hij wil alleen maar dat je mooier eruit gaat komen. Jezus heeft het goede met jou en mij voort. En Jezus staat daar nog gebukt. De vrouw in het midden. Jezus staat gebukt. En te stil. Dan moet je je voorstellen. Dat hier mannen staan. Met stenen. En dan hoor je. Plof. Daar gaat de eerste. En dan hoor je. Plof. Daar gaat de tweede. En zo gaan ze allemaal weg. De oudste als eerste. En de rest volgt. Niemand spreekt. Gods geest overwint door één uitspraak van Jezus. De mannen gaan. Zij keren zich af. Maar wat doet die vrouw? Die blijft staan. Ze had weg kunnen rennen op dat moment. Jezus staat gebukt. Hij laat het gebeuren. De keus had zij gehad om weg te rennen. Maar nee, zij komt tot inkeer. In plaats van afkeer. Misschien ontredderd. Met schuld. Wat heb ik nou gedaan? Wat dom. Misschien nog erger. Weet ik niet. En als iedereen weg is. Iedereen gaat weg. Dus ook de mensen die onderwezen werden. Zijn weggegaan. Die hadden ook nog zonde. En zij zijn gegaan. Dan staat hij daar. Met die vrouw alleen. En dan staat er in het volgende vers. Jezus nu richt zich op. En als hij niemand ziet dan de vrouw, zegt hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Hij richt zich weer op. Hij kijkt die vrouw aan, met liefde, met ontferming, met bewogenheid. Waar zijn je aanklagers? Hij stelt een vraag. Weet je wat me opvalt, wat Jezus niet vraagt? Vrouw, hoe is dit gekomen? En ja, je hebt het ook wel zwaar thuis, hè? Achter die deur met jouw man. Je had misschien wel een uitje nodig. Het was zo lastig en zo moeilijk, dan mag je dit toch wel? Of dan kan het je overkomen, laten we het dan in die geest zeggen. Dat doet hij niet. Hij praat de zonde niet goed en redeneert hem zeker niet goed. Ik dacht, met die goede God die wij hebben, en die blijft goed, vol vergeving en ontferming, zijn wij dan soms te mededogend geworden? En dan zeg ik niet dat je niet moet inleven in een ander. En dan zeg ik niet dat je niet betrokken moet zijn bij elkaar. Maar ik zeg wel, je kan doorslaan in je inleven en mededogenheid, zonder de hemel meer te zien waar die vijanden werken die tot zonde aanzetten. Hij vraagt die vrouw, waar zijn ze? En dan gaat de vrouw spreken. Zij spreekt dit hele verhaal twee woorden. Zij zegt, niemand heren. En nou, wat staat er, denk je, voor het woordje heren? Kurios, ja, de meester, de kurios, de overwinnaar, de messias. Zij ziet wie hij is. Dat moet weer zo'n bevestiging voor Jezus zelf zijn. Waar je broers weglopen. En iedereen in discussie is over wie je bent. Zij ziet wie hem is. Heere, Kurios, Redder, Verlosser, dat bent u. Jezus is zonder zonde en hij staat daar nog. Ze zegt niemand is er meer. Hij staat daar nog wel. Hij zal die steen niet gooien. Hij gooit geen stenen naar mensen. Misschien gooien wij nog wel eens een steen naar elkaar toe. Kurios, heren. En nu zie ik hoe Jezus vergeving en bevrijding aanbrengt bij deze vrouw. Maar let op, vergeving is weer niet het tolereren en het relativeren. Het aaien over je bol en het komt wel goed. Vergeving is het volgende wat Jezus uitspreekt naar de vrouw. Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nu af aan niet meer. Hij noemt de zonde de zonde. Maar hij zegt niet, ik klaag je aan en je hebt dit gedaan en dan, kan je niet verder en je moet het toch ook nog goed gaan praten. En ga heen, vervolg je reis en zondig niet meer. Jezus dient geen aanklacht aan op aarde en geen vonnis. Jezus zegt, ik ben gekomen om de wereld te behouden, om de wereld te redden en niet om te veroordelen. Jezus zal sterven aan het kruis. Hij gaat de diepste weg om jou en mijn zonde op zich te nemen. En zijn striemen zijn ons tot genezing. Ga heen, zegt hij, en leef. Leef met mij en zondig niet meer. Wat zal deze vrouw gedaan hebben? Nou, ze heeft gejuicht en gejubeld. Want je moet je voorstellen, ze had zich doodgewaand toen ze daar zat. Er moet een juichtoon zijn en een jubel. Ik heb het leven terug. Ik mag leven door deze man, de Kyrios, de bevrijder, de overwinnaar. En die stenen, die blijven liggen. Weet je voor wie die stenen zo meteen zijn? Ja, voor Jezus zelf. Hij neemt de stenen op zich. Althans, hier nog niet. Maar dan staat er in vers 59 van dezelfde pericoop. Zij nemen de stenen op om ze op Jezus te werpen. Maar Jezus verbergt zich en gaat de tempel uit. Hij gaat midden tussen hun door en hij gaat weg. Uiteindelijk zullen de stenen op hem komen. En zal hij de zonde aan het kruis dragen. Maar hier is de tijd nog niet nabij. Jezus vervolgt zijn weg. Hij kan zo tussen doorlopen. Nee, je kan het niet voorstellen. En toch gebeurt het. En zo is Gods geest die ook daar de ruimte in geeft. En in die geest willen wij verbonden zijn met u. Met een loflied. Met een klank in ons hart. En dat alles opdat uw plan en uw heilig woord tot een volkomen amen in ons wordt. Amen. Amen. We gaan zingen.